又再听一张。
Nog een keer. Goedenavond gemeente en ook zij die met ons verbonden zijn. Voordat we op toonhoogte 171 zingen, heeft de kerkraad de volgende afkondigingen voor u. Gisteren overleed op de leeftijd van 77 jaar Bertha Willy de Rie. De laatste tijd in Voorhoeven Woonzorgcentrum in Utrecht. Gelegenheid tot condoleren, als dat nog kan, is aanstaande vrijdagochtend van 10:30 tot 11:15 in de Schaapskooi. Om 11:30 is daar dan de rouwdienst, met aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Zuiderparklaan. Algemeen, of we volgende week nog zo'n dienst als nu kunnen hebben, dat zullen we bekendmaken op de website. En dat hangt ook af van alle ontwikkelingen, zoals u zult begrijpen. In ieder geval nu de scholen dichtgaan, vervallen de catechisaties. Kirsten van Ypres en Suzanne van Lieshout, die bereiden zich voor op een openbare geloofsbelijdenis. De aannemingsavond is op 24 maart. En we bevelen hen in uw voorbeden en meeleven aan. Kopij voor de graankorrel kan tot 4 april worden ingeleverd bij Kofferwij. De bidstondcollecte heeft tot op heden €1.712,25 opgebracht. De collecten vandaag zijn voor de diaconie in de kerk. De voorganger is vanavond dominee Klink uit Hoornaar. En we zingen dus op toonhoogte 171. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst, zowel hier als thuis.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met dat we samen zingen naar Psalm 26, de versen 8 en 7 in die volgorde. Psalm 26, vers 8 en vers 7. Met we in deze avond ons geloof belijden met de woorden van het Apostolicum, 12 artikelen van het christelijk geloof. En daarna willen we zingen naar Psalm 123 en daaruit vers 1. Psalm 123, het eerste vers. Wij belijden samen met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen vaststaand christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, die is opgevaren ten hemel en die nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden en een zegen vragen over deze dienst. Heere God in de hemel, we danken u dat we vanavond hier in de kerk mogen zijn. En dat we verbonden zijn met deze dienst via de kerkomroep, kerkradio. En dat we samen de Bijbel mogen gaan openen om eruit te lezen. Het is een bijzondere avond, een bijzondere dag, een bijzondere tijd in de wereld. En in ons land, heel veel is er gaande rondom het virus dat de ronde doet en dat bepaald niet ongevaarlijk is. Vooral voor mensen die al wat mankeren. Dat heeft toe geleid dat er veel maatregelen zijn genomen. En die hebben er weer toe geleid dat wij vanavond met weinig mensen hier in de kerk zijn. En dat we ons verbonden weten op een andere wijze met onze broeders en zusters, dichtbij en ver weg. Wij danken u dat we hier mogen zijn en dat de verkondiging van het woord zijn voortgang vindt. We danken u daarvoor dat wij vanavond, gelet niet alleen maar op de dingen van vandaag, die weer voorbij gaan. Gelukkig, het zal wel een keer overgaan. Hoe lang het duurt, weten we niet. Maar dat we ons ook kunnen bepalen op die dingen die ook het kerkelijke jaar betreffen en die blijvend zijn. De dingen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We zijn midden in de tijd waarin wij het lijden en sterven van de Heer Jezus gedenken en ook vanavond willen we dat doen. We willen onze aandacht vestigen op Hem en wat Hij gezegd heeft. En een ogenblik loskomen van alle dingen die ons bezighouden. Om daarop te letten, op Christus te letten. We weten van die mooie geschiedenis van Petrus die dacht op de golven te kunnen lopen naar de Heer Jezus Christus toe. En dat lukte ook wel eerst. Maar toen keek hij om zich heen en zakte hij weg. U was degene die hem bij de hand greep en hem omhoog trok. Wilt u ons elke keer weer zo, in welke omstandigheden van het leven ook maar, omhoog trekken? Uit de golven vandaan. Uit de golven van ook soms vertwijfeling vandaan. En van zorgen en van moeite. De wankelheid van het leven. Wij denken soms stevig te kunnen staan, zoals een visser dat denkt te kunnen en dat ook daadwerkelijk kan. Op de boot, op de planken daarvan. Zoals op het meer van Galilea. Maar dan gaat het stormen en dan blijkt dat het helemaal niet zo zeker is. Ons leven niet zo zeker is. En dan komt er een moment dat u ons roept, tot u roept. En dan gaan wij op de weg die wij eigenlijk niet kennen. De weg van ziekte, van sterven. En dan is Christus daar die ons omhoog trekt. U doet dat steeds in het leven. U doet dat aan het eind van het leven. En dan trekt u ons zomaar naar boven het koninkrijk der hemelen in. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo machtig bent. Dat u over alles heen kunt lopen. En over alles heen naar ons toe kunt en wilt komen. Op een andere manier laat u dat zien, eigenlijk wat zo in een beeld vervat is in de hele lijdensgeschiedenis, in het sterven en in de opstanding van u. Trek ons achter u aan, zoals u dat gezegd hebt. Als ik verhoogd ben, zal ik ze allen tot mij trekken. Zegen ons en trek ons ook vanavond door onze aandacht te trekken en door ons aandachtig te laten luisteren naar dat wat ons voor ogen wordt gesteld. Zegen ons als we zo bij elkaar zijn en geef ons een goede dienst. Laat uw Heilige Geest in ons midden zijn en mogen wij dat merken, de nabijheid van u in uw genade. Zoals een kind dat kan hebben bij zijn moeder, als het klein is en naar de moeder kijkt en het zich veilig weet, geef zo dat wij ons altijd weer veilig weten bij u in uw omgeving. We bidden, zegen ons in het spreken, in het zingen, in onze gebeden, in onze dankzegging. Zegen ons in de christelijke handreikingen die we doen. Zegen ons en laat ons straks met de zegen van u hier vandaan mogen gaan of hier thuis mogen ontvangen. Zegen onze broeders en zusters, de gemeenten, dichtbij en verder weg. Zegen uw kerk over de heel deze wereld en wilt u, Heere God, nabij zijn. Wijsheid geven aan de overheden. Geef hen in deze omstandigheden veel wijsheid. En laat deze wereld, waarin zoveel aan de hand is, laat deze wereld iets mogen laten zien van dat Heer Jezus waarvoor u gekomen bent. In het bijzonder denken we aan diegenen die op de vlucht zijn in Syrië en in die omstreken. Wat gaat er veel in de wereld om? Zegen hen die het nog veel en veel lastiger en moeilijker hebben dan wij. En die soms in zulke barre omstandigheden verkeren. Heren, laat uw koninkrijk komen en laat de dienst van vanavond daar enigszins toe mogen bijdragen dat wij bij uw koninkrijk horen. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. We willen samen lezen en we zijn dankbaar dat we dat kunnen doen vanavond uit Genesis 15 vanaf het 7e vers. Genesis 15 allereerst vanaf vers 7. Dan heeft de Heere God de Heer Abraham ontmoet en hem de sterren laten zien. En gezegd tegen Abraham, kijk eens omhoog. Zo groot als het aantal sterren is, zo groot zal ik het aantal van uw nakomelingen maken. En dan gaat het verder in Genesis 15 vers 7. Verder zei de Heere God tegen hem, Abraham. Ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën hebt geleid. Om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarig ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Gergazieten en de Jebusieten. Tot zover de lezing uit Genesis 15. We willen samen verder lezen uit Lucas 12. Lucas 12. Vanaf het 49ste vers. Lucas 12, vers 49. Dan lezen wij dat de Heer Jezus zegt: ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer nu het al ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Denkt u dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2. En 2 tegen 3. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Vader tegen zoon. En zoon tegen vader. Moeder tegen dochter. En dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen haar schoondochter. En schoondochter tegen haar schoonmoeder. Tot zover de lezing uit Lucas. De tekst vindt u in dit gedeelte. Ik lees de eerste vers. Ik ben gekomen om vuur te werpen op aarde. En wat wil ik, staat er letterlijk, nu het al ontstoken is. Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij, totdat het volbracht is. Tot zover de lezing ook van de tekst. Laten we samen zingen nu uit Psalm 119, de versen 1 en 9. Psalm 119, het eerste en het negende vers. Gemeente, wij willen stilstaan, gemeente, bij Lucas 12, vers 49 en 50. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer? Wat wil ik? Staat er eigenlijk, nu het al ontstoken is. Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Straks willen we zingen naar Psalm 84, vers 4 en vers 6. Psalm 84, vers 4 en vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en thuis aan de kerkomroep. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen, zegt de Heer Jezus Christus. Vuur, wat bedoelt Christus daarmee? Ik ben gekomen vuur te brengen. Wel, je kunt het al een beetje afleiden aan wat er staat als je let op deze woorden, wat Christus bedoeld kan hebben. Er staan die bekende woorden die Heer Jezus al vaker gebruikt. Ik ben gekomen. Je leest dat vaker, dat Christus zegt van zichzelf. Ik ben gekomen, ik had een zending. Iemand heeft mij gezonden naar deze wereld toe. En de Heer Jezus kan dat zo verwoorden, dat doet hij meestal, dat hij zegt, ik ben gekomen om het Koninkrijk Gods op deze wereld te brengen. Het Koninkrijk der hemelen. En dat is eigenlijk dat vuur. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen, betekent ik ben gekomen om het Koninkrijk der hemelen op de aarde te brengen. Dat ik dat wel bij het rechte eind heb, bewijst wel wat Johannes de Doper heeft gepredikt, waar het hele evangelie mee begonnen is. We zien hem staan daar aan de rand van de Jordaan en hij richt zijn woord tot heel Israël, want veel mensen komen naar hem toe om gedoopt te worden. Waarom? Omdat hij met heel veel kracht heeft gepredikt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En die na mij komt, er komt iemand dat koninkrijk der hemelen brengen, die zal u niet meer dopen met water zoals ik, maar die zal u dopen met vuur. En met de Heilige Geest. En daar hebt u dat. Hij zei dus, die na mij komt, het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Dat is één. En die na mij komt, dat is degene die het brengt, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat neemt Christus over en zegt van zichzelf, ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen. Wat is dat vuur? Nou, vuur, dat is iets waarvan je zegt tegen kinderen, pas op. Je moet er niet mee spelen. Vuur maakt warm. Vuur is een kracht. Vuur grijpt om zich heen. Vuur doet van alles. Vuur verteert. Vuur loutert. Vuur maakt voegzaam. Bepaalde etsen worden verwarmd, zodat ze voegzaam worden, zodat ze bewerkt kunnen worden. En een smid of in een fabriek de dingen gemaakt kunnen worden van ijzer zoals men wil dat ze zijn. Vuur doet het allemaal. Ik ben gekomen om dat te brengen, zegt Christus. Gods kracht. Ik ben gekomen om te brengen, ervoor te zorgen dat Gods kracht als een vuur om zich heen grijpt. Dat het loutert, het kwade wegneemt. Dat het voegzaam maakt voor het koninkrijk van God. Ik herhaal het nog eens. De Heer Jezus zegt eigenlijk, ik ben gekomen om dat te brengen, die kracht van God die als een vuur om zich heen grijpt. Die het kwade wegneemt, verteert. Die loutert. Dat loutert en dat voegzaam maakt voor de dingen van het koninkrijk van God. Daarop was Christus gericht. En het was, om zo te zeggen, zijn vurige wens, de wil van zijn vader te doen, het koninkrijk der hemelen hier op aarde te brengen. Dat is het eerste wat ik over de tekst wilde zeggen. En er komen nog 3, 4 dingen. Want vervolgens lezen we, en dat is het tweede, dat de Heer Jezus zegt, ach, eigenlijk zegt hij dat als een verzuchting. Ik ben gekomen het vuur op aarde te brengen. En ach, hoe wilde ik dat het al ontbrand was. Dat zegt Christus. Ik ben gekomen te brengen. En ik zou willen dat het al ontbrand was. Dat het om zich heen greep. Dat bedoelt hij eigenlijk. Nou, dat herkennen wij wel. Misschien vooral mannen. En jongens, jonge mannen. Als kinderen. Waren het vooral iets van jongens. Dan zijn jongens er nog wel een stuk op. Zo nu en dan een vuurtje te stoken. Dat heeft iets intrigerends, dat is spannend. En dan ben je ermee bezig. En dan heb je dat voor elkaar gekregen. Het vuur ontbrandt. Maar helaas, het gaat weer uit. En dan probeer je het nog een keer. En helaas, het lukt weer niet helemaal. Het mislukt elke keer. En En dan zeg je, wat jammer toch. Ach, wat jammer. Nou, bedoelt de Heer Jezus waarschijnlijk ook zoiets? Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen en ik probeer het elke keer te laten ontbranden. Maar ach, hoe wilde ik dat het al ontstoken was. Het lukt nog niet helemaal. De kracht is er wel, maar er is ook tegenwerking. Dat de Heer Jezus dat bedoelen kan, dat blijkt wel uit de gelijkenis die we niet samen gelezen hebben. Hiervoor, hieraan voorafgaand, heeft de Heer Jezus een gelijkenis uitgesproken. En hij vertelt over een heer die op reis gaat en meerdere knechten heeft. Hij roept zijn knechten bij elkaar en zegt, ik ga op reis, doe je best en onderhoud de dingen zoals ik het wil in mijn eigendom, in het huis en dat wat erbij hoort. De heer gaat weg en de heer Jezus vertelt, wat doen die knechten vervolgens? Ze nemen het ervan. Ze denken, hij kan nog wel heel lang wegblijven. En ze gaan eten en drinken en plezier maken. De dingen doen die ze zelf graag willen, zonder te luisteren, zonder dat die stem van hun heer in hun hoofd, in hun hart resoneert. Maar één van de knechten is heel trouw, is betrokken op zijn heer, houdt van hem, geeft om hem. In hem brandt het vuur om zijn wil te doen. En die blijft in het patroon dat hij gewend was, in afwachting tot de heer terugkomt. Hij is betrokken op de dingen van die heer. En ook als de anderen anders doen, hij doet het zo. Bij hem is dat vuur aanwezig om zijn heer te dienen. Dat er bij de Heer Jezus was, mijn spijs en drank is het te doen, de wil van mijn Vader hier op aarde, die in de hemelen is, zo komt het koninkrijk der hemelen. En dan vertelt de Heer Jezus nog één ding bij. Hij vertelt erbij dat die andere knechten gaan slaan en ruzie gaan maken. Hoe zou die ene knecht eraf komen die zijn best doet bij deze makkers, zeg maar, bij die anderen die ook knecht zijn? Hoe zullen ze met hem omgaan? Het ligt voor de hand dat dat ruzie maken vooral op hem staat. Want zijn trouw en zijn betrokkenheid op die Heer maakt dat zij in een schril licht komen te staan. Maakt dat zij in het licht komen te staan van jullie doen niet wat ik doe. En als ze dat zich aantrekken ergens wel en dat aanvoelen, dan moeten ze natuurlijk niks van hebben. Dus ze proberen hem aan alle kanten het leven moeilijk te maken. Zijn passie is de hunne niet. Zijn ernst in het dienen van de Heer is de hunne niet. En dat herkennen ze dus, die betrokkenheid van die ander. En dat willen ze niet. Nou, zo is de Heer Jezus betrokken op de Vader. En wil hij dat vuur ontsteken, maar ontmoet hij heel veel tegenstand. Want zijn betrokkenheid is niet de betrokkenheid van de anderen. Integendeel, zij staan er zo niet in, zou je vandaag de dag zeggen. Maar dat de Heer Jezus er zo in staat, dat kun je wel zien aan heel zijn doen en laten. Dat kun je zien bijvoorbeeld aan de bergrede. Die heeft uitgesproken de proclamatie van het Koninkrijk der Hemelen. Hij is gekomen om dat te brengen. Hij proclameert het. Het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En de grondwet ervan is dit. Daar komt hij. Zalig zijn zij die arm zijn van geest. Zalig die betrokken zijn op mijn Vader. En die merken dat anderen dat niet zo zijn. En dat maakt dat ze zich verdrietig voelen soms. Zalig de armen van geest. Zalig, zegt de Heer Jezus, die treuren in dat opzicht. Zalig zijn de reinen van hart. De ouden, zegt hij, die zeggen, u zult niet doodslaan. Maar ik zeg u, zo betrokken was hij, als u maar een kwalijk woord tegen een ander spreekt, waardoor u zich gekwetst weet en u me kwetsen wil, dan zondigt u al tegen dit gebod. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ik zeg u, als u onreine gedachten hebt en uw ogen niet goed staan in dit opzicht, dan zondigt u al tegen dat gebod. Ik zeg u, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ik zeg u, ga in de binnenkamer en zoek het aangezicht van mijn Vader. Ik zeg u, ga de smalle weg en bouw op mij. Dan ziet u die eerste hoofdstukken van Matthäus al, waar Christus dat patroon neerlegt. Dit is zijn betrokkenheid. Dit is wat door hem heen gaat. Dat is zijn ernst, dat is zijn wil van de Vader, de wil van de Vader die hij wil doen. En dat riep verzet op, ook en juist bij de Farizeeën. Ze werden door de Heer Jezus in de schaduw gesteld. En zij, de mensen, zeggen van Christus, omdat ze dat aanvoelen, hij spreekt als machthebbende, hij weet waar hij het over heeft. Een brand, een vuur. En wat zeggen de Farizeeën? Hetzelfde als wat een moeder kan doen, of een vader. Als hij de kinderen brand ziet maken, dan zegt hij een vuur, blussen, dat moet geblust worden. En dat doet hij. En zo zeggen de mensen van Christus, dat vuur, dat moet geblust worden. En daarom zegt de Heer Jezus, hier, ach, hoe wenste ik dat het ontbranden zou. Maar er is zoveel tegenstand. Doe me denken, gemeente, aan de profeten uit het Oude Testament, maar ook aan de kerkgeschiedenis. Wat denkt u van Maarten Luther? Elke revij eigenlijk, elke opwekking, elke revij kent dit, wat ik nu schetste. Dit patroon. Maarten Luther, een jonge man, in zekere zin nog, monnik, heel betrokken. Hij wilde God vinden, dat was zijn passie. En de andere monniken waren natuurlijk ook wel goed bezig voor hun gevoel, door te vasten en door andere dingen te doen. Maar zo'n vuur, zo'n betrokkenheid als Maarten Luther om God echt te vinden, er zo mee bezig te zijn, dat was iets wat hun ontging. En toen Luther vond, toen duizelde het hem van vreugde. En toen begon hij te preken met zoveel vuur. En toen kwam de aflaathandel en dat kon hij niet verdragen. Dat de mensen zo afgescheept werden, je hoefde maar wat te betalen en je zou vergeving krijgen. Dat was door Christus. En dan begon hij te verkondigen. En toen werd men wakker. Die man die meent het wat hij zegt. Die meent het wat hij zegt. Tot in Rome toe. En dat vuur ging oplaaien, dat ging oplaaien. En Luther trok zich niet terug toen hij bijna gedwongen werd dat te doen. Nee. Nou, zo gaat het met elke opwekking, met elke revij. Dat er mensen zijn, de Heere God wekt zoals het ware op, die betrokken zijn op zijn dienst. En die dat volhouden, ook als de anderen daartegen ingaan. Nou, zo was het bij de Heere Jezus. Ach, hoe wenste ik dat het al ontstoken was. Dat het om zich heen greep. Die passie, die kenmerkte hem. Ik zei Luther, maar ik had misschien nog beter naar Elia kunnen verwijzen in het Oude Testament uit de Bijbel. Hij had er alles voor over om God te dienen. Wat een profeet. En hij vond het maar wat erg dat het geloof in Israël dat zo door God gezegend was, wegebde. En dat de mensen de Baal aan gingen hangen. De koningin Izebel, koning Achab gingen ermee. Het volk geloofde niet meer. Wat erg. En hij, uw koninkrijk komen. Hij deed er alles aan. En toen op de berg de Karmel, dat weet u wel, die geschiedenis van die Baalspriesters. Die daar met z'n 7000 Baal aanriepen om vuur uit de hemel te sturen. Het lukte niet. Elia bad, Heere God alstublieft. Nou, dat vuur kwam er. En door dat vuur werd Elia als het ware nog meer aangestoken. Geweldig, nu zal het doorbreken. Je ziet hem zitten, nietwaar, met zijn knecht. Vlak bij die heuvel waar hij stond, bij die priesters, gaat hij zitten, want nu moet er regen gaan komen. Het had al 3,5 jaar niet geregend. En dat was in het geding. Wie zou regen kunnen zenden? God, zou die zo machtig zijn dat hij de regen inhield? Ja, hij kon vuur uit de hemel zenden. Daar staat dat hij het ook kan laten regenen. Elia was erop betrokken. Nu zou het volk geloven als het ging regenen. En hij zendt zijn knecht naar de top van de heuvel om te kijken in de verte, richting de Middellandse Zee, is er al iets te zien. En de jongen komt terug, 1 keer niks. Even later stuurt hij hem weer. Elia bidt, ga eens kijken, niks. Elia bidt des te indringender, niks. 6 keer, niks. 7e keer, ga nog eens kijken. En dan komt die jongen aan. Hij rent naar beneden. Elia, een wolkje. Voor de eerste keer na jaren. Zo groot als de vuist van een man. En Elia gaat staan, nu is het zover. Ga naar de koning. Hij loopt erheen. U moet teruggaan, want voor u het paleis hebt bereikt, zal het regenen. Nu zal het doorbreken. Achab gaat naar huis. Maar Izebel, ondanks dat het gutst van de regen en God zijn kracht bewees, is onvermurwbaar. Wat een teleurstelling voor Elia. De mensen profiteren ervan, van de regen, maar geloven nog niet. Helemaal alleen loopt die moederziel alleen naar de Sinaï. 40 dagen lang. Om daar God te ontmoeten, waar Mozes hem ontmoette. En wat hoort hij daar? Gods stem. Wat maakt u hier, Elia? Wat brengt u hier? Ach, Heer, uw naam. Ik heb er nog 7000. Wat een opluchting. Nou, die passie. Herkennen wij dat een beetje, gemeente? Bij uzelf. Voor ons, voor ons land. Het coronavirus houdt ons ontzettend bezig. Iedereen, dat virus dringt overal door. En tal van maatregelen, we zitten niet voor niks zo vanavond in de kerk als nu, die worden genomen om dat niet te laten gebeuren, begrijpelijk. Maar het andere virus dat doordringt door de radio, de televisie, via internet, dat de algemene mentaliteit van de Nederlander raakt. En dat zo bizar is soms, wat er getoond wordt, wat er gezegd wordt, de manier van denken. En alsof het de normaalste manier van de wereld is, worden allerlei dingen zomaar naar beneden gehaald. En denken we nog ontzettend veel te zijn ook. Dat virus. Lijden wij daaraan, zoals Lot in Sodom leed, aan de dingen die hij zag, omdat hij zo betrokken was op God. Nou, de Heer Jezus was dat. Vandaar die verzuchting. Ach, en het komt uit het diepste van zijn innerlijk. Hoe wenste ik dat het vuur al ontstoken was. Dat is de tweede gedachte. En dan begrijpen we de derde. Dan begrijpen we wat er komt. Dat de Heer Jezus zegt, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij dat het totdat het volbracht is. Hoe beklemt het mij? Ik moet met een doop gedoopt worden. Wat bedoelt hij? Nou, de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Om daar het koninkrijk van de hemelen te brengen. Hij is in Galilea, het noorden. En moet naar het zuiden, waar Jeruzalem ligt, de hoofdstad, de stad van David. Natuurlijk. Wat in Galilea gebeurde, dat Christus wonderen deed en de scharen trok. Het koninkrijk van de hemelen verkondigde, dat moet vooral in Jeruzalem. Maar daar zit de grootste vijandschap. En de Heer Jezus voorziet dat daar de grootste tegenstand voor hem ligt. En hij voorziet waar dit op uit zal lopen. Op zijn dood. Maar hij gaat het niet uit de weg. Het moet. En de Heer Jezus vergelijkt die weg die hij moet gaan met de doop. Waarom met de doop? Wat is de doop? De doop is een onderdompeling. Een onderdompeling in het water. Dat kunt u zien als hier een kindje gedoopt wordt. Dan wordt wat water op gesprenkeld op het hoofdje. Maar in feite staat dat symbool voor de doophandeling die men in de vroege kerk kende. Waar het klimaat warmer is. Dan ging men in het doopwater en men ging onder, zoals ook bij de doop van Johannes. Om er weer na drie keer dan in de christelijke doop uit voor te komen aan de andere kant van het doopwater. Men ging een doopbad in, een achthoekige doopbad waar de prachtige mozaïek omheen zaten en de dienaar stond in het water, doopte je in de naam van de Vader en de Heilige Zoon en de Heilige Geest en je kwam aan de andere kant in de richting van de zon naar boven en ging uit het doopwater in de richting van het licht uit het donker. Nou, Johannes had er iets van, in de doop van de onderdompeling kende men dat en dat bedoelt Christus, ik moet ondergedompeld worden, ik moet een doop ondergaan. Dat zal met me gebeuren, dat ik ondergedompeld word. Dat komt in het vizier. En dat doet veel met de Heer Jezus. Het beklemt mij, zegt hij. Ik ga, ter wille van het koninkrijk der hemelen. Ik moet dat in Jeruzalem verkondigen. Dat zal erop uitlopen dat men mij haten zal. En dat is een doop. Maar het beklemt me ook, dat ik, als ik daaraan denk. Ik ga om mijn roeping te doen. Het moet, God wil het. Ik ben gekomen om dat vuur aan te steken. Juist ook daar. Maar het kan niet anders of het gaat door de diepte heen, door de onderdompeling. Dat houd ik wel vol en ik moet het doen, maar het beklemt me erg. Het doet me altijd denken aan dat meisje in Duitsland in de oorlog, Sophie Scholl. Zo'n prachtige verfilming van haar laatste dagen, toen ze opgepakt werd. Omdat zij met haar broer en nog enkele andere jonge mensen in München in verzet kwam tegen Hitler. Een meisje van 19. Christin. En haar broer ook. Als je dan ziet en leest wat haar is overkomen. Dat ze zo'n indruk maakte op degene die haar ondervroeg. Want die wilde alles weten natuurlijk. En die was briesend aan het begin. Dat ze nota bene brutaliteit hadden gehad om pamfletten op de universiteit te laten uitdelen. Waarin Hitler in het licht gesteld werd als een schurk. Hoe durfde ze? Maar die man die kreeg sympathie voor haar. Tijdens het verhoor. Zo'n sympathie. Dat hij dacht, hoe kan ik haar helpen? Dat kan ik alleen maar door haar te laten vragen. Door haar te vragen, te ondertekenen dat ze het zo niet gemeend heeft. En dat ze spijt heeft. Dan kan ik misschien nog wat doen. Hij legt haar dat voor. Kijk, als je dit ondertekent. En ze deed het niet. Waarom dan niet? Om mijn geweten. Om God. God, zegt die man. Is echt gebeurd. Ze had de kans om de dans te ontspringen. En ze deed het niet. Om God. Nou, dat is eigenlijk wat je bij Christus in veel grotere mate ziet. Hij had de kans, hij hoefde er niet heen. Mijn roeping is het. Deed het hem dan niks, natuurlijk wel. Net zoals dat meisje. Toen ze een dag later veroordeeld werd, kwam ze in haar cel. En ze stond daar en uit de grond van haar hart, terwijl ze tegen de muur aan stond, de deur net dicht, stond ze daar en uit de grond van haar hart kreunde ze. Kwam uit haar ziel. Ach, zei ze. En toen keek ze op en zag het kruisje hangen in haar cel waar Christus aangekruisigd was, bij wijze van spreken. En daar trok ze zich aan op. Christus. Nou, dat was een verzuchting van haar. En zo zie je dat hier ook. Ik ga die weg wel. Ik moet het koninkrijk der hemelen brengen. En het is een onderdompeling waar het op uitloopt. En ach, wat bezwaart het me. Zoals dat meisje. Het moet wel, maar het doet me wel veel. En dan ziet u Christus ten voeten uit. Ik ga. En het beklemt me. Ik vlucht niet. Zodat God straks niet mijn vader hoeft te zeggen tegen mij. Net als tegen Elia. Wat maakt u hier, Elia? Als ik vluchten zou. Wat maakt u hier? Nee, dit is mijn opdracht. Ik kan Elia goed begrijpen. Maar nee, het moet. God wil het. Ook al beklemt het me. Maar gemeente, dat brengt ons dan bij de vraag natuurlijk. Waarom moet het zo? Wat zit er dan toch ten diepste achter? Dat het zo moet gaan. De Jezus zegt, ik ben gekomen een vuur op de aarde te brengen. Maar welk vuur is dat dan? Wat bedoelt hij nu echt met dat vuur? Kunnen we daar nog meer over zeggen? Nou, hier helpt misschien de geschiedenis uit het Oude Testament, die we samen lazen, om dat te begrijpen. We hebben samen gelezen over Abraham. Abraham, die een verbond sluit met de Heere God. Of andersom, de Heere God sluit een verbond met Abraham. Kijk eens naar de sterren. Maar dat is niet alles. Daarna zegt de Heere God, haal eens enkele dieren. Een kalf, een os en een duif enzovoort. Voor ons vreemd, maar het heeft betrekking op een oud ritueel. Dat in de tijd van Abraham bekend was. Als je een verbond sloot, dan haalde je eens enkele dieren en die slachtte je. En de twee helften van de dieren legde je, dat is voor ons vreemd, maar toen gebruikelijk, tegenover elkaar, met een gang als het ware een pad ertussen. En dan liep je daar doorheen. Door dat pad. En de ander met wie je verbond sloot, liep daar ook doorheen. Nou, Abraham sluit een verbond. Loopt daar doorheen en zegt eigenlijk daarmee, als ik woordbreuk pleeg, als ik niet trouw ben aan u, als ik me niet houd aan mijn woord, als ik me niet houd aan het verbond, dan mogen het me zo vergaan als deze dieren. Laat me dat dan met de dood betalen. Ik sta er garant voor met mijn leven. Dat ik het verbond zal houden. Ik wil trouw zijn. En Abraham heeft dat wel bewezen. Dat hij dat was. Tot de dood toe. Maar dan. Als Abraham door dat pad heen gelopen is. Staat er zo heel mooi. Dat hij in slaap valt. En in die slaap gaat het hem niet goed. Hij wordt angstig. Hij ziet wat het gevolg zal zijn. Wat de toekomst zal zijn voor het volk. En dan wordt hij wakker. En dan ziet hij iets heel bijzonders. Het is nacht geworden. En dan ziet hij een vuur, dat is God. God is een vuur. En God zelf gaat door die stukken heen, door dat pad heen. En geeft aan, zoals toen gebruikelijk, de belofte die ik doe aan u, Abraham, is mij meer waard dan mijn leven. Dat is een geheimenis natuurlijk. De Heere God kan niet sterven. En toch heeft de Heere God dat laten zien. Hij heeft laten zien wat hij hier zegt, in die symboliek, in dat door dat pad heen gaan. Hij heeft laten zien dat de belofte van onze redding hem zoveel waard is, dat de Heer Jezus hier is gekomen als de Zoon van God, zijn eigen Zoon, en dat hij tot in de dood gaat om die redding waar te maken. Om onze verlossing werkelijk tot stand te brengen. Dat is wat hier staat. God die door die stukken heen gaat. En dat is Christus zijn doop. En dat is het vuur. Het vuur. God is een vuur. Wat bedoel ik? God is een vuur. We kennen dat uit de Bijbel. Hebreeënbrief. God is een verterend vuur. God kan de zonde niet zien. Als u en ik in de hemel moeten komen, de Heere God kan de zonde niet zien. Wij kunnen echt niet zomaar in de hemel komen en zeggen, nou ja, dat is fijn dat we hier zijn. Zoals we zijn. Dat kan niet. De zonde bij ons in ons leven moet weg. Want de Heere God kan de zonde niet verdragen. Daarom zegt de Hebreeënbrief schrijver dat God is een verterend vuur. En de Heer Jezus zegt, dan geef ik mezelf in dit vuur, die onderdompeling. Ach, ik ben gekomen een vuur te brengen. Hoe bezwaart het mij? God is een vuur, een verterend vuur. God is een vuur. Hij is ook een zee van liefde. En de Heer Jezus zegt, beide is dus waar, hè? Hij is een zee van toorn in zekere zin over de zonde en een zee van liefde tegelijkertijd. En de Heer Jezus zegt, ik wil het vuur van uw toorn doorstaan. Omdat u het wilt blussen, zodat u het kunt blussen. Ik wil het doorstaan, zodat het vuur van uw toorn geblust kan worden. Om zo ruimte te maken voor het vuur van uw liefde, dat ook in u oplaait. Dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. Dat is dat vuur, het vuur van Gods liefde. En daartoe moet de Heer Jezus gedoopt worden, het vuur van Gods toorn ondergaan, om die liefde van God, die als een uitslaande brand wil zijn, op aarde te brengen. Zodat die liefde ruim baan krijgt. Want daar is het God vooral om te doen. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En dat laat het voorbeeld van Abraham zien. Dat vuur van de liefde, het vuur van het koninkrijk van God, daar is het God vooral om te doen. Daar wil hij ruimte voor maken. Daar wil hij een weg voor banen. Dat het vrij baan kan krijgen. En de Heer Jezus zegt, daar wil ik voor zorgen. En daarom wil ik naar Jeruzalem gaan. Om het koninkrijk der hemelen te brengen. Om het doopwater als het ware in te gaan. En het beklemt. Hoe zou het niet? Wie wil door vuur lopen? Maar toch zegt de Heer Jezus, ik doe het. Totdat het verbracht is. In het doopwater gaan, daar is sprake van. En dan ga je naar beneden, ik zei het al. Dan ga je het doopwater in van bij Johannes een rivier. En je dompelde je onder, maar je kwam er ook weer uit. En in het doopwater van de doop kwam je aan de andere kant eruit. Aan de andere kant. Je ging door de doop heen, door het water heen, door de dood heen, naar de andere kant. En dan kwam je aan de andere kant en dan was je verlost. Vergeving, vernieuwing en vooral ook de Heilige Geest. Christus voorziet dat. Er is ook een andere kant. Ik moet er even doorheen. Het is een doortocht, zoals bij de Schelfzee. Het moet gedaan. En het beklemt me. Ik zal het doen. Totdat het volbracht is. En dan ben ik aan de andere kant. En je hoort natuurlijk het kruiswoord van de Heer Jezus al. Aan het kruis riep hij op het laatste moment met triomf en dankbaarheid. En een proclamatie. Het is volbracht. Het is volbracht. Ik ben er doorheen. En dan kan Christus opstaan. En dan kan het Pasen worden. En dan wordt het Pasen. En dan breekt het koninkrijk der hemel een baan. Dan wordt het Pinksteren. Dan is de Heilige Geest er, het vuur uit de hemel waar hij mee dopen zou. Zoals Johannes zei, na mij komt iemand die doopt met vuur, met de Heilige Geest. Dan gaat het werkelijk, wat Christus eerst zo probeerde aan te steken, dan gaat het werkelijk branden. En hij zegt, daar ben ik voor gekomen. En alles is nodig daarvoor, maar ik heb het ervoor over. En dan zal het gebeuren. De Heilige Geest breekt door. En de brand slaat uit. Met Pinksteren. En die brand is gaan branden. En het vuur is gaan branden. En het is nooit meer opgehouden, tot op de dag van vandaag niet. Wij kennen dat vuur wel, in zekere zin. We kunnen ons een voorstelling van maken. We hoeven maar naar beelden te kijken, een paar weken geleden nog, uit Australië, waar zulke bosbranden waren. Wat greep dat om zich heen, angstaanjagend, maar imponerend. En je kon het hier vinden en even later daar. Het ging zomaar. We kennen dit patroon. Het virus waar we over spreken, dat begon heel klein ergens in China. En je hoorde af en toe wat het nieuws en je dacht, nou, en nu is het zo dichtbij. Het heeft ons bereikt. Nou, in een andere zin is dat met het vuur ook zo, van de Heilige Geest. Dat wij hier zitten vanavond, dat er mensen meeluisteren naar de kerkradio. dat wij de kerk hebben al eeuwenlang. Hangt samen met dat wat toen gebeurde, direct. Want het vuur is via het woord hierheen gekomen. En het heeft ook in Lopik gebrand en het brandt nog. En zo is de Heere Christus daar debet aan. Hij is degene die dit op gang heeft gebracht. Ach, hoe wenst ik dat het ontstoken is. Het is ontstoken. Wij zijn hier vanavond en de kerk zal blijven tot op de dag dat Christus terugkomt. En ook wij worden aangestoken. En we worden er door bij betrokken. Zoals Luther dat zo mooi onder woorden brengt. Wat is geloven? Heel simpel. Luther zegt de Bijbel lezen en wachten. Wachten, verwachtingsvol, tot je merkt. Het gaat me aanspreken. Het gaat me iets doen. Het doet me dit. Wat dan? Het verwarmt me. Het wordt een gloed in me. Het pakt me. Het doet iets met me. Nou dat is hetgeen wat Christus wil. Wij worden aangeraakt en vernieuwd door dit woord. En gelouterd. En voegzaam gemaakt naar het koninkrijk van God. De onbetrokkenheid gaat weg. De koudheid gaat weg. Je merkt, het gaat me wat doen. Maar dan, als laatste, de vijfde gedachte. De Heer Jezus betrekt ons er ook zo bij dat hij zegt, meen niet dat dat nou vrede betekent. Meen niet dat dat dan betekent dat alles pais en vree wordt in uw leven. Integendeel. U zult ook merken, net als ik, een heer, een meester heeft zijn knechten. En een knecht is niet meer dan zijn meester. U zult ook merken dat dat tegenstand oproept. U zult ook iets moeten dragen van het lijden dat ik draag. Maar als u trouw bent, als u achter mij aankomt, als u als Abraham bent, in zijn voetspoor wil gaan, die ook een verbond sloot met mij, die trouw was aan God, met vallen en opstaan, als u naar mij opkijkt, dan zal het gaan. Ik stel u erop in uw familie, in uw gezin misschien wel, in uw werkkring, in het dorp of ergens anders, waar ook maar, dat dit schiftend werkt, de een wel, de ander niet, en dat gaat zo door. U hebt ermee te maken. Maar kijk naar mij en volg mij. En wat is het gevolg daarvan? Als we kijken naar Christus, dit. Dat wij, net als dat meisje, dat daar stond in dat vuur, want dat was wat. Als je bedenkt, ik ga 19 jaar, ik ga sterven, ik kan terug. Maar ik doe het, ik moet. Wat is het houvast? Nou, dat is wat haar moeder haar meegaf. Op het laatste moment werd ze toegestaan. Haar vader zei, we zijn trots op je. En haar moeder zei één woord. Jezus, Jezus, Sophie, Jezus. Daar hebt u het. Wat maakt het dat meisje? Ik zeg het voorzichtig en beschroomd. Wat maakt ons sterk? Ik zeg het voorzichtig en beschroomd. Wat maakt ons sterk in deze tijd? In de tijd van crisis? Wie weet ons nog te wachten staat? Dit, wat dat meisje deed. Terwijl ze een verzucht sloeg. Een zucht slaakte. Keek ze naar het kruis. En dat maakte haar, het is geen woordspeling, maar u onthoudt het er vast door. Dat maakte haar vuurvast. In de grootste storm en in het vuur. Vuurvast. Door naar Christus te zien. Niet naar jezelf, maar naar Christus. Zodat wij door het vuur heen, door de dood heen, vuurvast zijn. En komen in het koninkrijk der hemelen. Hebben wij niet een weergaloze heiland in onze Heer Jezus Christus. Wiens lijden en sterven wij deze weken mogen gedenken. Amen. Gemeente, het is een avond om te eindigen met de woorden van de avondzang en ons gebed zo uit te spreken met die woorden. Laten we samen danken en bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming ook deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dat in een stil vertrouwen leeft dat u ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enige hinder doet. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugde weer om. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Laten we tot slot zingen uit Psalm 91 en eruit het eerste vers. Psalm 91, het eerste vers. Gaat u nu heen in vrede en ontvangt u de zegen van de Heere God hier in de kerk en thuis aan de kerkradio. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.